Goedemorgen allemaal. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u en jij hier in de kerk met degenen die buiten dit kerkgebouw met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst op de eerste zondag van Advent. Advent betekent verwachten. Leven naar de geboorte van Jezus, maar tegelijkertijd naar zijn wederkomst. Vanmorgen gaat voorproponente vreugde uit Amsterdam. Deze dienst staat ook in het teken van de voorbereiding op de viering van het heiligavondmaal, volgende week zondag. Beleidende leden van andere kerkelijke gemeenten die als gast aanwezig zijn en die in hun eigen gemeente toegang hebben tot de tekenen van brood en wijn, zijn van harte welkom om volgende week deel te nemen aan het avondmaal. Als we gasten mogen verwachten, vinden we het fijn dat u dat doorgeeft aan iemand van de kerkraad. Vanavond om 6:30 is er nogmaals een dienst en daar gaat voordominee de Kruif uit Maarsen. Nogmaals roept de Heer ons dan bezig te zijn met de dingen van zijn koninkrijk. Morgenavond is er om 7:30 het interkerk gebed voor de Venen, dit keer in de roeping. Dinsdagavond vergaat de kerkraad. Dan komen het vormen van een digitaal archief en de vernieuwing van het beleidsplan aan de orde. Verder delen wij u mee dat hernieuwd contact met een predikant om tot een gesprek te komen geen doorgang kan vinden, omdat hij zich voorlopig niet beroepbaar stelt. Opnieuw een teleurstelling in de zoektocht naar een eigen predikant. We zullen dus verder moeten en ons beraden op de volgende stap. Steeds sterker is merkbaar dat het aantal beschikbare predikanten afneemt, maar we mogen hoopvol aanhouden in gebed. Mag u ook meebidden trouwens. Donderdagavond 4 december om 8:00 bent u van hartelijk welkom in de roeping voor een moment van bezinning op een doordeweekse dag en toelevend naar de viering van het heilige avondmaal. Dit uur zal worden geleid door dominee Van Rooyen. En voorafgaand hieraan houdt de kerkenraad om 7:30 zijn zure morum in de consistorie. Naar aanleiding van hun verkiezing hebben de gekozen broeders laten weten of zij deze hebben aangenomen. Broeder Chris van Kreuningen heeft zijn verkiezing tot jeugdouderling aangenomen. Broeder Anton Vonk Noordegraaf heeft zijn verkiezing tot wijkouderling aangenomen. Broeder Gert-Jan van Rijn heeft zijn verkiezing tot diaken niet aangenomen. We zijn dankbaar dat ze alle drie biddend tot deze uitkomst zijn gekomen. We zijn dankbaar voor de vervulling van 2 vacatures en zullen dus nog een diaken moeten zoeken. We bidden alle broeders rust toe op hun overwegingen. Aan de uitgang van de kerk liggen straks enveloppen klaar die door vredestimmen zijn verstrekt. Ze willen een bemoediging vormen voor evangelisten in Rusland en omliggende landen. Dit alles onder de noemer Kerstgroetactie 2025. Neemt u er 1 of meerdere mee om te verzenden? Dinsdag 9 december bezoekt de klassisch predikant onze gemeente. Daar is ook ruimte voor een gesprek met gemeenteleden die dat wensen. Als u dat wilt, meld u dit dan even bij de scriba van de kerkenraad. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor het opleidingsinstituut Wilma en Matare. Via sponsoring vanuit Wilnis worden daar opleidingen aangeboden aan de allerarmsten uit de sloppenwijk Matare Ferry. Door het volgen van deze opleidingen komt er weer toekomstperspectief voor een beter leven. De gaven in de zendingsbus en de uitgang van de kerk zijn eveneens bestemd voor het werk dat de familie Meijer in Costa Rica doet, ten behoeve van de kerk aldaar, bij het opleiden van predikanten en bewustmaken van haar diaconale roeping midden in de nood van het land. Voor alles wat nog gaat komen geldt, zo de Heer wil, en wij zullen leven. Onze voorgezang deze morgen is Psalm 72 vers 11, dat is ook de schoolpsalm. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. Vroeg en laat is dat. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. In een andere berijming wordt dit verwoord als zijn naam gaat elke naam te boven. Breng hem voor eeuwig eer. Laat alles wat bestaat hem loven. Ja, amen, prijs de Heer. Laten we daar met elkaar mee instemmen door het zingen van vers 11 van Psalm 72. We wensen elkaar hier, thuis of waar dan ook, een gezegende dienst.
Vanmorgen geloven en belijden wij. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, op deze eerste zondag van Advent houden we de lofzang gaande, de lofzang op de Heer onze God. En dat doen we met de woorden van Psalm 36 in de oude berijming en daarvan het tweede couplet. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Ook deze zondag opnieuw oefenen wij ons in het oefenen, in het beleiden van onze schuld voor God. En omdat de 10 woorden, de 10 geboden ons als een spiegel worden voorgehouden, erkennen we ook dat we hebben gezondigd. In gedachten, woorden en daden en ook in hetgeen we hebben nagelaten om te doen. En in aansluiting op deze verootmoediging willen we ook zingen lied 495 uit de bundel Weerklank. En zingen we daarvan het eerste en het tweede couplet. En daarna mogen we ook horen van de verkondiging van Gods genade. En lezen we van ditzelfde, zingen we van ditzelfde lied het derde en het vierde vers. Luisteren wij dan nu om onze verootmoediging, onze schuldbelijdenis te tonen naar deze 10 woorden van God uit Exodus 20. Toen God al deze woorden sprak en ook nu spreekt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Van de verkondiging van Gods genade uit 1 Johannes 1. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Tot zover. wij samen om de opening van het woord en om de verlichting met Gods geest. Heer onze God, wij danken u, u de schepper van hemel en aarde, u de onderhouder van al wat leeft en zo ook van ons leven, jong en oud zoals we hier zitten en thuis met ons verbonden. U Heere God, laat de zon opgaan over slechte en goede mensen. U laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En Heere God, we merken de seizoenen van de tijd als we buiten zijn. Het wordt kouder, vroeg donker. En des te meer merken we dat als het ook vandaag de eerste zondag van Advent is. Heere God, zonder u duchten wij, tasten wij, dolen we rond in het duister, zoals we net hebben gezongen. En we bidden daarom, Heere God, op deze zondagmorgen. We bidden het voor elkaar en voor onszelf. Behoed ons ervoor. Voorkom dat we zomaar wat meedijnen, voortdijnen op de golven van de tijd. Om dan eens aan te spoelen aan de kust van de eeuwigheid. Heere God, voorkom, behoed ons daarvoor. En we bidden dat we in ons leven nu al de weg naar u leren kennen. En daarom zijn we ook vanmorgen hier bijeen gekomen. In dit huis. In dit huis van gebed. In deze dienst. Ter ere van u. En we danken u daarvoor. Want u laat niet alleen de zon opgaan. En u laat het niet alleen regenen. Maar Heere God, u wilt ook spreken. Door uw woord. En daarom bidden wij. Ook vandaag voor de voortgang van het evangelie. En we danken u ook daarvoor dat we rondom uw woord mogen zitten. Bijeen, bij elkaar. In de verwachting dat u spreekt. En Heere God, we hebben aan het begin van de dienst ook die woorden gezongen van Psalm 36. Dat hier in uw huis de rust wordt geschonken. En zoals Psalm 36 ook verder zingt, dat u, Heer, de levensbron bent. En dat uw licht nog helderder, nog klaarder dan de zon doet schijnen. En geef zo dat we uw licht mogen aanschouwen vanmorgen. En Heere God, u weet hoe we erbij zitten vanmorgen. U weet met welke gedachten en gevoelens we de drempel van de kerk zijn binnengekomen. Aan zorgen, aan verdriet, aan spanning, aan angst, ook aan blijdschap en dankbaarheid. Heere God, te midden van dat alles bidden we u dat u doorbreekt door de wolken die er in ons leven kunnen zijn. En dat de zon doorbreekt. Ja, de zon van de gerechtigheid waar de profeten over spreken. En geef zo dat we uw licht zien, aanschouwen, voelen. De warmte die u geeft. Ja, niet uw zon, maar uw zoon. De Heer Jezus Christus. En geef zo dat we een glimp, een straal van hem mogen opvangen deze morgen. Zodat we verlicht naar huis mogen gaan. Heer God, laten we ook dan deze dienst, die ook in het teken staat van de voorbereiding op het heilige avondmaal, dat volgende week gevierd mag worden. Geef ook zo dat deze dienst daaraan mag bijdragen. En dat de voorbereiding ook met deze dienst daarmee begonnen is. Heer God, zo bidden we om een gezegende dienst. En kom zo met uw woord en geest. En zo bidden we dat niet alleen voor hier, maar voor al die plaatsen waar uw gemeente samenkomt. Hier in de omgeving, in ons land en wereldwijd. Zo bidden wij dit alles en vragen wij het van u. In de vergeving van onze zonden. Uit genade. in de naam van Jezus, die trouw en rechtvaardig is. Amen. Wij openen de Heilige Schrift vanmorgen en lezen twee gedeelten. Een gedeelte uit het Oude Testament en een gedeelte uit het Nieuwe Testament. De eerste lezing is uit het profetenboek Maleachi. Maleachi 3, vanaf vers 13 tot en met hoofdstuk 4, het laatste vers. In de Hebreeuwse Bijbel is het in het Hebreeuws één hoofdstuk. Andere vertalingen hebben ook maar één laatste hoofdstuk, Maleachi 3. In dit geval in de HSV, Maleachi 3, vers 13, tot en met hoofdstuk 4, vers 6, maar het is dus één geheel. En als tweede lezing uit het laatste boek van het Nieuwe Testament, Openbaring 20, daarvan de versen 11 tot en met 15. Allereerst uit Maleachi 3 en daarna uit Openbaring 20. En het woord van God luidt als volgt, Maleachi 3 vanaf vers 13. Uw woorden tegen mij waren te hard, zegt de Heere. Maar u zegt, wat hebben wij onder elkaar tegen u gesproken? U zegt, God dienen is nutteloos. Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van hem vervullen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de Heere van de legermachten? Welnu, wij prijzen de hoogmoedige gelukkig. Niet alleen worden zij die goddeloosheid doen opgebouwd, zelfs als zij God beproeven ontkomen zij. Dan spreken zij die de Heere vrezen ieder tot zijn naaste. De Heere slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht. Voor wie de Heere vrezen en wie zijn naam hoogachten. En zij zullen voor mij, zegt de Heere van de legermachten, op de dag die ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze. Tussen wie God dient en wie hem niet dient. Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalver uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen, voorzeker. Stof zullen zij worden onder uw voetzolen op de dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de legermachten. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Hier eindigt de eerste lezing. De tweede lezing is uit Openbaring 20, vanaf vers 11. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. En voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden klein en groot voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in haar waren. En zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Dit is het woord van God. Zalig, gelukkig zijn alle die het woord van God horen, bewaren in hun hart en daaruit leven. Halleluja. Ter voorbereiding op de verkondiging en ook de onderwijzing uit het avondmaalsformulier willen we zingen van Psalm 73 uit de bundel Weerklank, daarvan het 10e en het 11e couplet. Psalm 73, vers 10 en 11 uit Weerklank. Aansluiting op de verkondiging willen we zingen van Psalm 77. En daarvan het zevende vers. In de oude rijming. Psalm 77 vers 7. De tekst voor de verkondiging van morgen is uit Maleachi 3. En ook Maleachi 4. We lezen allereerst in Maleachi 3. In het 16e vers. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht, voor wie de Heere vrezen en wie zijn naam hoog achten. En ook Maleachi 4 vers 4, denk aan de wet van Mozes. En zoals u ziet en zoals je ook hoort, komen we hier het werkwoord denken, gedenken. Zien we dat hier in allebei de versen terugkomen. Een gedenkboek en denken aan de wet van Mozes. En je zou kunnen zeggen, er is een gedenkboek in de hemel en ook een gedenkboek hier op aarde. En dat vond ook het thema voor de verkondiging van morgen. Gedenken coram Deo. Gedenken voor het aangezicht van God. Als thema voor de verkondiging. Maar eerst lezen we uit het avondmaalsformulier. Het eerste deel daarvan, want volgende week zondag mag het avondmaal bediend worden. En daar gaan we ons deze week op voorbereiden. En daar beginnen we vandaag al mee. En dat doen we onder andere door ook het avondmaalsformulier te lezen. En dat gaan we nu ook doen. En u kunt meelezen en ik zal het ook aan u voorlezen. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. In de tweede plaats, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen als hij, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God, de Heere, te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle, dan, die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en volwaardige tafelgenoten van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom alle die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars. Alle die zich een beeld van God maken. Alle die de naam van God lasteren en misbruiken. Alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten. Alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk. Die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving. Alle die in haat en nijd tegen hun naasten leven of rechtvaardig hun woord breken. Die het leven van God geschonken verachten. Alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen. Alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit. Alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. En verder alle die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. En dan nu de preek, de verkondiging. Gemeente van Christus, hier in Wilnis. Gedenken Coram Deo, gedenken voor het aangezicht van God. Gedenken. In de slotversen van het Bijbelboek Maleachi, wat we zojuist met elkaar hebben gelezen, daar wordt het volk Israël daartoe opgeroepen om te gedenken. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar. Gedenken. Dat is nou zo'n veel voorkomend werkwoord van het Oude Testament. En gedenken, dat betekent in gedachten houden, in herinnering brengen, denken aan. Maar gedenken, dat betekent ook in praktijk brengen, uitvoeren, praktiseren, uitoefenen, onderhouden. En je zou kunnen zeggen, gedenken, dat is God dienen. En als christelijke gemeente oefenen we ons daarin. Jongens en meisjes, vroeger werd de kerkdienst ook wel een godsdienstoefening genoemd. Een beetje een oud woord voor de kerkdienst. En godsdienstoefening, dat woord zegt het eigenlijk al. We oefenen ons hier in het dienen van God. En we leren hier in de kerk over wie God is en wat Hij heeft gedaan. En we leren alles wat de Heer Jezus heeft bevolen en heeft gezegd, daar leren we ons aan te houden. En we leren Hem te volgen met heel ons leven, met lichaam en ziel, met lijf en geest. En we leren hier ook het geloof vorm te geven in praktijk. Wat betekent het nu om gelovige te zijn? Op de plek waar je bent gesteld. In je familie, in je gezin, in je vriendenkring, op de werkvloer, bij je collega's. Wat betekent het om te getuigen? Nou, die godsdienstoefening, dat mag wel duidelijk zijn. Dat dienen van God, dat is niet alleen voor op zondag in de kerkdienst. Dat is ook op maandag. Het is vandaag en door de week. En je oefent je in het dienen van God. Zodat dat geloof iets wordt van jezelf. Waar je zelf helemaal bij betrokken bent. Alle dagen van de week. Gedenk. Denk aan de wet van Mozes. Breng het in herinnering en in praktijk. Nou, dat is het woord van Maleachi als profeet van het Oude Testament, de laatste profeet gericht aan het volk Israël. En Maleachi, die leefde in de tijd na de ballingschap. Zo'n 2500 jaar geleden. En wanneer de Israëlieten zijn teruggekeerd vanuit Babel, van de ballingschap, en ze zijn teruggekeerd in hun provincie, in Judea, in Juda, dan is er dus iemand die opstaat. Deze Maleachi. En we weten eigenlijk vrij weinig van hem. We weten niet waar hij vandaan komt. We weten niet wie zijn ouders zijn. Maar één ding weten we wel, en dat is wat zijn naam betekent. En Maleachi betekent mijn bode. Mijn boodschapper. Het is een bode van de Heere. En Maleachi richt een woord. Hij heeft een boodschap te brengen aan Israël. En wanneer Maleachi dat doet, dan doet hij dat wel op een hele bijzondere manier. Want hij gaat met de Israëlieten in gesprek. Hij gaat 6 keer treedt hij in dialoog. Niet namens zichzelf, namens God. En 6 keer gaat hij in gesprek met Israël. En we vallen nu zomaar in het 6e en laatste gesprek van Maleachi. En hij zegt, gedenk. Denk aan de verordeningen en de bepalingen. En het is blijkbaar nodig dat Maleachi dit zegt. Blijkbaar hebben de Israëlieten het nodig om dit te horen. En als je de vorige 5 gesprekken zou lezen, dan kom je er ook langzamerhand achter dat er ook alle reden toe is om tegen de Israëlieten te zeggen dat ze God moeten dienen. Want als je die vorige gesprekken leest, dan merk je dat er aan de godsdienst van de Israëlieten, dat er wel heel wat aan op te merken valt. Want de Israëlieten, ze nemen het namelijk niet zo nauw met de godsdienst. Er is gemakzucht, de klad is er ingekomen. Er is veel sleur. En dat zie je onder andere aan de offerdienst waar Maleachi over spreekt. In de tempel, jongens en meisjes, daar bracht je, als het goed is, een heel gaaf dier. Maar wat deden de Israëlieten? Ze brachten een gebrekkig dier, waar iets aan mankeerde. En waar ze er zelf niets meer aan hadden, dat brachten ze voor het offer in de tempel. Dat was wel goed genoeg voor de Heere. En wat betreft het gezinsleven waren er ook de nodige zorgen. Er werd getrouwd met heidenen. Er vonden echtscheidingen plaats. En ook de kinderen, jongens en meisjes, de kinderen kregen toen geen onderwijs meer uit de Bijbel, uit de Torah, uit de wet van Mozes. En de priesters in de tempel die daar verantwoordelijk voor waren, die namen nou juist die verantwoordelijkheid niet om de kinderen te onderwijzen. Nou, al met al, de Israëlieten nemen het niet zo nauw met het dienen van God. En daar wil Maleachi nog 1 keer de vinger bij leggen. En je zou kunnen zeggen dat dat zesde en laatste gesprek een soort van samenvatting vormt van de vorige vijf gesprekken. En nu wijst Maleachi in dit gesprek niet zozeer meer op hun daden van de Israëlieten, maar op hun woorden. En daar begint Maleachi dan ook het gesprek mee. Uw woorden tegen mij waren te hard, zegt de Heere. En de Israëlieten kijken met verbaasde blikken naar elkaar. Ze kijken om zich heen. Wie? Wij? Hoe dan? Wat dan? Harde woorden over God? Te hard? Harde woorden? Kwade gedachten? Even een zijdelingse opmerking, zou dat ook over ons gezegd kunnen worden? Dat we te harde woorden over God hebben uitgesproken. Of dat we kwade gedachten van hem hebben. En terwijl de Israëlieten zich afvragen wat ze gezegd zouden kunnen hebben, onthult Maleachi welke harde woorden ze onder elkaar al eerder hebben uitgesproken. U zegt, God dienen is nutteloos. Wat heeft het voor nut om God te dienen? En misschien zijn we hier wel bij de kern van het probleem. Al die zondige daden, al die misstanden, die onredelijke godsdienst, zogezegd, van de Israëlieten, heeft het allemaal niet hiermee te maken. Dat de Israëlieten ten diepste, ja, hoe ze denken over het dienen van God. Want de Israëlieten vragen zich af, heeft het überhaupt nog wel zin? Maakt het uit voor je leven? Of je hem dient of niet? Wat voor nut heeft het? Wat heb je eraan? Wat levert het je op? Wat baat het? En wat merk je van God? En waar is hij eigenlijk? En heeft het zin om God te dienen? Maar voor de Israëlieten zijn er genoeg redenen om daaraan te twijfelen. Want als ze om zich heen kijken, dan zien ze mensen die helemaal geen rekening houden met God, nog gebod. Er zijn mensen die doen waar ze helemaal zelf zin in hebben. En deze mensen, ze gedragen alsof God er niet is. Ze gedragen zich goddeloos. En deze goddelozen, die lopen hoog rond met hun neus in de hoogte. En ze denken in hun arrogante hoogmoed dat ze onaantastbaar zijn en dat niemand hen iets kan maken. En ze geven ook alleen maar prioriteit aan hun eigen wensen en belangen. En ze trekken van niemand iets aan. En ze hebben ook van niemand iets nodig. En hun geweten, het lijkt wel of hun geweten dichtschroeit. En het is verbazingwekkend. Het is werkelijk verbazingwekkend dat het deze hoogmoedigen, deze goddelozen, dat het ze nog voor de wind gaat ook. Het vergaat ze wel. Ze hebben voorspoed in hun families, in hun werk. En terwijl de Israëlieten dat allemaal aanzien, klinkt het enigszins op sceptische toon uit hun mond. Gelukkig, de hoogmoedigen. Tja, waarom zou je God nog dienen? Moeten we echt denken aan de wet van Mozes? Moeten we echt zijn geboden en verordeningen gedenken? Waarom zouden we? Staat niet in de wet van Mozes, in dat laatste en vijfde boek, in Deuteronomium, staat daar niet geschreven dat wie God beproeft, wie hem tart, dat hij smart op smart heeft te vrezen? Wie God ongehoorzaam is, dat diegene de vloek ontvangt, maar wie hem juist gehoorzaamt, dat die zegen ervaart? Het goede wordt toch beloond en het kwade gestraft? En waarom ontkomen de goddelozen dan aan de straf? Waarom komen de hoogmoedigen ermee weg? God, u bent toch rechtvaardig? Waarom grijpt u dan niet in? En waarom ondervinden wij zoveel tegenspoed? Inderdaad, u heeft ons eens naar Babel gebracht en dat was terecht, maar we zijn terug in ons eigen land, in de provincie Juda, Judea, maar ons land is veel kleiner dan voorheen En als we om ons heen kijken, zijn er allerlei vijandige volkeren. En ze maken ons, ja, ze vormen een grote bedreiging. En ook economisch gezien bevinden ze zich in zwaar weer, de ene misoogst na de andere. En waarom ondervinden wij zoveel tegenslag, de ene na de andere? En het doet er blijkbaar dus niet toe hoe je leeft. En wat je doet en wat je laat. Heeft het wel zin om hem te dienen? In de voorbereiding op deze preek toen las ik een oud boekje van een Zwitserse predikant uit Bern, van dominee Walter Luthi. Het is een boekje uit 1948. En de oorspronkelijke titel in het Duits luidt: Malachi antwoordt het den verzaakten. Malachi antwoordt de moedeloze. En het is een rake typering, denk ik, voor de Israëlieten. Het ontbreekt hen aan moed, ze zijn moedeloos. Alle hoop lijkt verloren. En misschien herkent u en herken jij je er wel in die moedeloosheid van de Israëlieten. Je zou het misschien niet hardop zeggen, maar misschien ervaar je het van binnen wel. En vraag je je af, wat heeft het voor zin? Wat heeft het voor nut om God te dienen? Die vraag die komen we vaker tegen in het Oude Testament. En zo ook in het Psalmenboek. En zo ook bij de dichter van Psalm 73, de psalm die we net met elkaar hebben gezongen. En deze dichter Asaf, die kijkt ook om zich heen en hij wordt aangevochten door een knagende twijfel. En hij vraagt zich af of het nog wel zin heeft om God te dienen. Hij zegt: ik zag geen zin meer in het leven, dat door het kwade scheen omgeven, dat naar geen doel meer scheen gericht. En als hij om zich heen kijkt, dan vraagt hij zich af: hoe is het toch mogelijk dat de mensen die zonder God leven toch rust hebben in deze wereld? En voor niets heeft hij zelf zich zo enorm uitgesloofd voor God. En toch ervaart hij zoveel verdrukking en kwelling. Maar als ik net als die goddeloze zou doen, zegt Asaf, ja, dan zou ik u ongehoorzaam zijn. Maar, vervolgt Asaf dan verder, en dan ziet hij ineens iets anders. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde letten, het einde van de goddelozen. Ze vallen, u draagt hen, u laat hen vallen in de verwoesting. U laat hen vallen door gladde plaatsen. En dan zegt Asaf ineens iets heel anders. Hij zegt: ik zal voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. En daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Ziet u die verandering, die omwenteling bij Asaf in Psalm 73? Nou, precies zo'n keer, zo'n draai, dat zien we ook hier in Malachi 3. Zo'n kanteling. Want die mopperende Israëlieten die tegenover Malachi staan, die zichzelf dus afvragen of het wel zin heeft om God te dienen, die vallen zichzelf nu in de reden. Die corrigeren zichzelf. Deze Israëlieten die de Heere vrezen, die ontzag voor hem hebben, ze spreken verder. Ze hebben nog iets te zeggen. In vers 16. Ze zeggen: de Heere slaat er acht op en luistert. Met andere woorden, God ziet het wel. Hij hoort de goddelozen tekeer gaan. En hij hoort ons ook. En God merkt het wel degelijk op wat er in deze wereld gebeurt. Dat gaat niet aan God voorbij. En hij ziet wat er in de wereld gebeurt. En zoals je ongerust kunt zijn over onrecht, ook vandaag de dag, zo is God daar ook onrustig over. En zoals je in deze wereld kunt lijden aan de ongerechtigheid en de wetteloosheid die toeneemt en de liefde die verkeelt en bekoelt, zo lijdt God daar ook aan. En zoals je kunt hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zo hongert en dorst God ook. In zijn preek van dominee Walter Luthi, waar ik het net over had, die Zwitserse predikant, in zijn preek over het zesde en laatste gesprek van Malachi, daar zegt Walter Luthi dit: wanneer er iemand is wie de rechtvaardigheid niet koud laat, dan is hij het wel. En zo is het. Dat is het bemoedigende. Dat God het onrecht niet koud laat. En dat blijkt dus uit dit laatste hoofdstuk van het Oude Testament. Want een paar keer wordt hier gesproken over een dag die komt. Die grote en ontzagwekkende dag. De dag van het oordeel. Van het gericht. Op die dag wordt er recht gedaan en wordt er afgerekend. En met het oog op die dag zeggen die godvrezende Israëlieten en vertellen ze aan elkaar verder: met het oog op die dag is er een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht, voor wie de Heere vrezen en wie zijn naam hoogachten. Hoort u dat? Hoor je dat? God gedenkt ook. God herinnert ook. God schrijft de namen van degenen die hem liefhebben, die hem vrezen, in het boek van gedachten, van gedachtenissen, in zijn gedenkboek. En in die tijd was het gewoon dat een koning daar in dat oude oosten, dat hij inderdaad een boek had met aantekeningen. En alles wat er in zijn rijk gebeurde en alles wat zijn dienaren zeiden en deden, dat noteerde de koning in zijn aantekeningenboek. En zo is het met God ook. God houdt een boek in beheer. En hij houdt nauwkeurig bij alles wat zijn dienaren doen en zeggen en wat hen overkomt en de gebeurtenissen die plaatsvinden. En dit gedenkboek, dit herinneringsboek, daar wordt niet alleen over gesproken in het Oude Testament en in het laatste hoofdstuk van het Oude Testament in Malachi, maar er wordt ook over gesproken in het Nieuwe Testament. En ook zo in het laatste Bijbelboek daarvan, in Openbaring. En we hebben ervan gelezen in Openbaring 20. Want op die dag, op de dag van het oordeel, van het gericht, zullen de boeken worden geopend. Dat zijn de boeken van het oordeel. Die boeken die vormen de basis voor een rechtvaardig oordeel om te vellen. En, vervolgt Johannes dan verder in dat visioen, dan zullen de doden worden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond. Maar, Johannes gaat verder en zegt: en nog een ander boek werd geopend. Het boek des levens. Er is dus nog een ander boek dat opengeslagen wordt. Dat boek des levens. Dat is dat gedenkboek uit Malachi. Dat is het herinneringsboek van God. En kortom, Malachi wil dit zeggen: op die dag van de Heere, als die aanbreekt en wanneer het oordeel geveld wordt, dan zal die voor de goddeloze branden als een oven, maar voor de gelovigen, voor de rechtvaardigen, zal die dag lichten als de zon. En wanneer die dag aanbreekt, dan wordt er veroordeeld en tegelijkertijd ook vrijgesproken. Dan wordt er geslagen en gespaard, vertrapt en gehuppeld, gehuild en gejubeld. En dat mag voor de Israëlieten intussen wel duidelijk zijn. Ook al lijkt het soms dat de goddelozen maar hun gang kunnen blijven gaan en dat ze beloond worden voor hun slechte daden. En ook al lijkt het erop alsof je ongestraft kunt zondigen, het onrecht heeft niet het laatste woord. God heeft het laatste woord. En hij spreekt recht. En hij komt er eens op terug. Eens komt het openbaar en zal er daadwerkelijk onderscheid zijn tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, tussen de godvrezende en de goddelozen. God komt eens terug. En dan zal hij zien of er nog geloof te vinden is hier op aarde. Of er nog mensen zijn die hem dienen. Weet u, dat gedenkboek, dat boek des levens, dat wordt in Openbaring in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 21, ook wel het boek des levens van het lam genoemd. Van het lam dat is geslacht. En het lam dat is geslacht op die andere dag. Op Goede Vrijdag. En om die ene Zwitserse predikant Walter Luthi nog eenmaal aan te halen. Die zegt in zijn preek, op deze dag, deze Goede Vrijdag, daar wijzen alle profeten van het Oude Testament naar. Alle vingers, ook die van Malachi, wijzen naar deze ene dag. Op deze dag, waarop wordt geslagen en gespaard, vertrapt en gedanst, gehuild en gejuppeld. Die dag die zal branden als een oven en zal stralen als de zon. En wat de Luthi zegt dan in zijn preek, op die dag, op Goede Vrijdag, heeft God zijn vuist geheven. En toen is de banbliksem van het goddelijk gericht, van het oordeel, waar ook het laatste vers van Malachi over spreekt, de ban waarmee geslagen zal worden. En wat de Luthi zegt in zijn preek, op die dag heeft God zijn vuist geheven. En toen is de banbliksem van het goddelijk oordeel ingeslagen. Maar zie, voor de neersuizende vuist de aarde bereikte, heeft het het hoofd van Christus getroffen. En de vuist is geslagen op hem, op Jezus, op de Zoon van God. Van wie wij nu zingen, leidt hij die smaad die slagen. Ja, ik kost hem die slagen, ik sloeg hem die wonden. En zo nauw neemt God het dus met de rechtvaardigheid. En zo nauw neemt God het met zijn liefde. Dat hij, om niet de aarde te moeten slaan, dat de Zoon van God de slag opvangt. En zo kan God sparen en bewaren. En alleen zo, zegt Walter Luthi, kunnen er namen worden geschreven in dat boek des levens, in dat gedenkboek. En gemeente, broeders en zusters, dat is het evangelie dat vandaag klinken mag. En zoals de Israëlieten dat onderling tegen elkaar zeiden, zo mogen wij het vandaag ook tegen elkaar zeggen. En ik mag het u en jou verkondigen. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht. Voor een ieder die de Heere vreest, die ontzag voor hem heeft, die hem lief heeft en zijn naam hoog houdt. En ook al lijkt het soms dat God afwezig is, en ook al kun je lijden aan zijn verborgenheid, en vraag je je af waar hij toch is. In deze grote wereld, en ook in de kleine wereld van je eigen leven, laat het je maar gezeggen. We laten het ons gezeggen. Er is een gedenkboek. God gedenkt alle die hem lief hebben. En dat dienen van God heeft dus wel degelijk zin. Het doet er wel degelijk toe hoe je leeft, coram Deo, voor het aangezicht van God. Je handel en je wandel, op zondag en op maandag, vandaag en door de week. Wat je zegt en wat je doet, wat je laat en wat je overkomt, God hoort het. En hij schrijft het op in zijn boek, in zijn herinneringsboek. En God telt je tranen. En hij weet van je vragen. En hij gedenkt degene die hem vrezen, die met hem omgaan. En hun namen, die staan geschreven in het levensboek van het Lam. Van dat Lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Gemeente, ik wil u en jou nog een verhaal vertellen. In Amsterdam wonen wij met ons gezinnetje in een christelijke leefgemeenschap. En een van onze huisgenoten, die al iets ouder is, die vertelde pas een verhaal. En ik moest bij de voorbereiding op deze preek aan dat verhaal ook denken. En ik vertel het graag aan je door. Ik heb ook de toestemming om het verhaal ook te vertellen. Want toen hij zelf nog jong was, hij was zo'n 16 jaar, toen ging hij in de maand november, zo vlak voor de tijd voor Sinterklaas, wat het dus nu ook is, toen ging hij bij zijn opa langs. Hij kon heel goed opschieten met zijn grootvader. Hij kon ook bij zijn opa met allerlei vragen terecht. En toen in die maand november vroeg hij aan opa: opa, heeft God daadwerkelijk een boek in de hemel waar alle namen in staan? En hij hoopte dat opa zou zeggen: nee jongen, moet je niet letterlijk nemen, is symbooltaal, hoef je ook niet bang voor te zijn. Maar dat zei opa helemaal niet. En opa, die bevestigde dat er een boek in de hemel is. En dat God een boek in beheer heeft. En toen vroeg hij aan zijn kleinzoon: ben je er bang voor? Dat je er niet in staat met je eigen naam? Ja, zei de kleinzoon. Want als ik er niet in sta, ja, dan kan ik doen wat ik wil, maar dan kom ik er nooit. En toen zei opa: ja, maar jongen, we weten helemaal niet wie er wel of niet in staan. En terwijl dat voor de kleinzoon een probleem was, was dat voor opa helemaal geen probleem. En opa zei: weet je wat we wel weten? En hij sloeg zijn Bijbel open en hij bladerde naar het Matthäus-evangelie. En hij zei: kijk, hier staat het. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Dan zullen we samen bidden. En het is al heel wat jaren geleden, maar deze kleinzoon weet nog als de dag van vandaag wat opa toen bad, toen ze samen geknield lagen. Opa bad: Heere God, mijn oudste kleinzoon heeft een probleem. Hij is bang. Bang dat zijn naam niet in uw boek staat. Nou, daar kan ik hem niet mee helpen, maar u zegt in uw woord: die bidt die ontvangt, wie zoekt die vindt, en voor wie klopt zal opengedaan worden. En als de naam van mijn kleinzoon er niet in staat, dan bid ik u nu op grond van uw eigen woord, schrijft u hem er in de kantlijn bij, om Jezus wil. Amen. En opa trekt zijn kleinzoon overeind en zegt: zo jongen, dat is dan geregeld. En ik vind het een prachtig verhaal. En ik vertel het graag aan jou en aan u door. Want het onderstreept wat het evangelie betekent. Sta je niet blind op dat gedenkboek in de hemel. Het gaat er niet om of je weet of jouw naam daarin geschreven staat. Het hangt helemaal niet af van wie je bent of wat je hebt gedaan. Het gaat om het vertrouwen dat wat God doet, wat hij zegt, dat hij dat ook doet. Het gaat om het vertrouwen dat God waarmaakt wat hij heeft beloofd. Dat hij zal waarmaken en zal bevestigen wat hij heeft gezegd, dat dat eens werkelijkheid wordt in zijn Zoon Jezus Christus. God komt zijn belofte na. En geloof je dat? Vertrouw daarop. En wees dus niet druk en hou je dus niet bezig met dat gedenkboek in de hemel, maar juist met dat gedenkboek hier op aarde. Want we hebben ook een gedenkboek gekregen. En God heeft het ons gegeven. En we horen het Malachi nog één keer tot ons zeggen: denk, gedenk. Denk aan de wet van Mozes. Gedenk de verordeningen en de bepalingen. Gedenk het woord van God. Breng het in herinnering en in praktijk. Kortom, dien God. En ook al lijkt het soms zinloos. En soms kan het voelen alsof je nutteloos bezig bent. Blijf bidden. Blijf zoeken. Blijf kloppen. Blijf bonzen. En waag het erop. Waag het met deze dienst aan God. En de Israëlieten vroegen zichzelf af: heeft het wel zin om hem te dienen? Heeft het nut? En misschien luidt het antwoord dat het inderdaad nutteloos is om God te dienen. En dan moet u en jij mij goed begrijpen. Want als je God dient om bij hem een streepje voor te krijgen, als je heel erg je best doet zodat God wel tevreden zal zijn, als je helemaal uitslooft zodat er een positieve resultaat is als de balans wordt opgemaakt, als je je godsdienstige verplichtingen nakomt zodat je positief uitkomt bij een winst- en verliesrekening, ja, als dat zo is, dan raak je alleen maar teleurgesteld. Want als je God dient om er zelf beter van te worden, ja, dan is dat inderdaad volstrekt nutteloos. Het gaat in de dienst aan God niet om zin. Het gaat in de dienst aan God niet om nut. Het gaat om hemzelf. Omdat hij het waard is. We dienen God om niet. Het gaat niet om je prestaties. Het gaat niet om wat je doet. Het gaat ook niet om je pretenties. Het gaat niet dat je heel wat lijkt te zijn. Het gaat om je houding, je richting in het leven, je vertrouwen, je focus, je toewijding. Met vallen en opstaan Christus navolgen. En daarom, gedenk. Denk aan de wet van Mozes. Gedenk de profeten. Gedenk de apostelen. Gedenk Jezus Christus. Die zelf zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Gedenk Jezus Christus. Die is gestorven en opgestaan. Gedenk dat de zon der gerechtigheid is opgegaan. En dat de zon der gerechtigheid de nacht al heeft verbroken. Gedenk ook deze laatste woorden van Jezus. Want hij geeft ook een belofte mee, de toekomst in. En daar mogen we ook ons elkaar aan herinneren. Want Jezus zegt, zie, ik kom spoedig. En wanneer hij komt, zal hij komen als een rechter voor de goddelozen. Maar hij zal zijn als een redder voor de godvrezende. Voor degene die hem liefhebben. En ons wordt vanmorgen op de lippen gelegd. En we bidden het met verwachting. Ja, kom, Heer Jezus. Maranatha. Amen. gaan samen danken en voorbeden doen. Er zal ook gelegenheid zijn voor persoonlijk stil gebed, waarna we samen zullen afsluiten met het Onze Vader. Laat ons samen bidden. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, U drie ene God, U die leeft en regeert, van nu tot in eeuwigheid. Wij danken U voor de dienst van het woord. Wij danken U dat U ons daartoe oproept om U te dienen, om niet. Het gaat in het dienen van U niet om nut of om zin. Het gaat om uzelf, omdat u het waard bent om gediend te worden. Heere God, we bidden, schenk ons de kracht van uw geest om u na te volgen. Niet alleen op zondag, maar ook op maandag. En we bidden zo voor de uitwerking van de dienst aan u in ons leven en ook in de levens van de mensen die ons lief zijn. Heere God, we danken u ook dat het onrecht niet het laatste woord heeft. U ziet het wel en u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand geven. Heere God, u bent een helper geweest en u zal dat ook blijven. En u ziet alles wat ons overkomt, wat er gebeurt in deze wereld. En eens komt u erop terug. Heere God, eens zal er worden geoordeeld en worden gered. Houd ons zo heel dicht bij u. In de voetsporen van uw Zoon, Jezus Christus. Heere God, als wij horen van dat gedenkboek in de hemel, dat boek des levens, dan kunnen er ook mensen zijn, ook vanmorgen in ons midden, die misschien twijfelen en zich afvragen of hun naam in dat boek geschreven is. Maar Heere God, als ze een groot verlangen hebben om bij u te horen, dan bidden we voor hen, heel eerbiedig, wilt u ze er in de kantlijn bijschrijven. En laat hen nooit meer twijfelen aan uw woord, aan uw belofte. Want alle beloften zijn in Christus, ja en amen. Heere God, zo bidden we. En ja, voor een ieder. En we danken u ook zo dat we dan welkom zijn aan uw tafel, in uw vaderhuis, met vele woningen. En Heere God, dat mag ook heel tastbaar en concreet worden in de dienst volgende week zondag. En daarom bidden we ook in een gezegende voorbereiding daarop. Heere God, zo kan er ook verdriet en pijn opwellen deze morgen. Om degene die ons lief zijn, maar u hebben verlaten. Heere God, ondanks onze ontrouw zijn we gewezen op uw trouw. En daarom bidden we u, blijf hen zoeken en blijf hen trekken met de koorden van uw liefde. En laat niet los het werk dat uw hand eens begonnen is. Heer onze God, zo willen we ook als gemeente elkaar aan u opdragen. En in bijzonder willen we ook voorbeden doen voor mevrouw van Selm, die vrijdag aan haar voet moet worden geopereerd. Wilt u haar bewaren en ook haar laten merken dat ze gedragen is door de gebeden van de gemeente en dat u haar heel sterk en krachtig nabij wilt zijn. Heere God, we willen ook bidden voor Willem en Rosa van Eyck. Heere God, als we merken dat de bestralingen zijn werk hebben gedaan, Heere God, als het ook nog spannend blijft, Heere God, wilt u ook hen bergen in uw hand. Dat ze mogen weten dat ze veilig zijn bij u. U die alles ziet, u ziet het wel, u aanschouwt de moeite en het verdriet. En u biedt ook uitkomst. Heer God, wees ook hen heel krachtig nabij. Heere God, zo willen we ook bidden. Ook voor degenen die niet bij name genoemd zijn. Maar die wel hebben te maken met zorg, met leed, met nood en verdriet, met rouw, met ziekte. Heere God, ontferm u. En geef dat we ook als gemeente oog mogen hebben voor elkaar. En dat ook laten merken. Heere God, zo willen we bidden voor de voortgang van het evangelie. Hier in Wilnis. Wilt u zorgen en een nieuwe dienaar van het woord brengen. We bidden ook voor de voortgang van het evangelie wereldwijd. Ook in Rusland. Zegen ook het werk van Stichting Vriendenstiemen. Heere God, zo hebben we veel te bidden. Zoveel plaatsen, zoveel brandhaarden waar het onrecht nog heerst. Maar u staat erboven en eens komt u terug. Heere God, dat is ook waar we ons in oefenen, deze periode van Advent. We zien uit naar u, we verwachten u. Geef ruimte en maak plaats in ons hart voor u. Wetende dat de zon der gerechtigheid de nacht al heeft verbroken. Heere God, ga zo met ons mee. En zo willen we ook in een moment van stilte tot u spreken. Wat een ander niet voor ons kan verwoorden. Hoor ons, o God, ook als wij samen het gebed bidden dat uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, het is gelegenheid om uw gaven te geven en als slotlied willen we staande zingen, indien mogelijk is, staande zingen van de lofzang van Zacharias. En daarvan het vierde en het vijfde couplet. gemeente, laten we heen gaan in vrede. Laten we onze harten verheffen tot God. Zijn woord bewaren en bidden om zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met ons allen. Amen.